In 1 Johannes 5 waren wij bij vers 9, waar gesproken wordt over een getuigenis van God, dat meerder is dan het getuigenis der mensen. En de getuigenis van God, dat werd beschreven, enigszins cryptisch, in vers 6 en 7, waar gezegd wordt, althans in vers 7, drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Ik vind het mooi, dit soort uitspraken, want wij noemen Johannes gewoonlijk de meester der metaforen. En dit zijn natuurlijk metaforen, in ieder geval water en bloed, want water in zichzelf spreekt natuurlijk niet en getuigt dus ook niet. En bloed doet het ook niet. En voor zover het dat toch doet, want dat staat er, is het omdat het beelden zijn, typen, symbolen, wat u maar wil. En waar het op neerkomt is dat de drie uitdrukkingen, geest, water en bloed, drie uitdrukkingen alle overlappen elkaar in het begrip leven. En dat het daarbij gaat om het leven, het bloed, de geest van Christus, dat lijkt me een duidelijke zaak. Mede omdat inderdaad de Heer zelf bij gelegenheid wordt aangeduid als het woord van God. Hetgeen feitelijk ook een metafoor is natuurlijk, want het betekent dat het woord van God over hem gaat en bovendien door hem gestalte heeft gekregen in zijn opstanding. Dat lezen wij ook letterlijk, want dat staat gewoon in Johannes hoofdstuk 1, vers 14, waar we het al enige malen over gehad hebben. De beroemde uitspraak over, en het woord is vlees geworden. En dus het woord heeft gestalte gekregen, is vervuld geworden in de opstanding van Christus en dus door Christus. En vandaar dat je kunt zeggen dat hij het woord is, bij wijze van spreken, want het is een stijlfiguur. En op die wijze spreekt water, de hele Bijbel door ook. Want water is de uitbeelding van het woord van God. Dat aan de ene kant weliswaar een oordelende werking heeft. Want watervrees, dat weet u, watervrees is doodsangst. Dat kunt u nog navragen bij uw psychiater. Ja, mensen die in essentie bang zijn voor de dood, zijn dus bang voor water. Zo simpel is dat. Ja, de mensen die dromen dat ze verdrinken enzovoort. Dat zijn mensen die hebben die angst. Die doodsangst, daar slepen ze mee. Of dat erg is, dat soort dingen. Ja, het is lastig, laat ik het zo zeggen. Of het natuurlijk is, eigenlijk ook wel. Want alles wat leeft in de natuur heeft regel 1, bovenaan staan. Zorg dat je in leven blijft. Maar ja, als je dat niet meer haalt, dan kun je alles wat verder nog op de bucketlist stond vergeten. Ja. Hè, toch? Dat is de natuur, dus ja, het is betrekkelijk normaal. Maar ik probeer duidelijk te maken, water heeft een oordelende werking, maar het woord van God heeft een oordelende werking. Het weet niet voor niks dat het woord ook wordt uitgebeeld, niet alleen door water, maar ook door een zwaard. Tweesnijdend. Want ja, de andere kant van dat water is natuurlijk dat water ook noodzakelijk is om leven voort te brengen. En als het nou maar in deze volgorde gebeurt die ik net zei, dan komt het goed. Dat wil zeggen, eerst het oordeel, toch? In de zin van de dood. En daarna alsnog het leven. Dan pas. Is er leven na de dood? Waar anders? Sommige dingen, ja. Dan begrijpen we natuurlijk de vraag ook niet, hoor. Is er leven na de dood? Want dat bedoelt men ook niet als men vraagt. Men bedoelt, is er leven na het sterven? Ja, dat zeggen ze niet. Maar na het sterven, daar is de dood. Na de dood, of daar nog wat is, ja, dat hangt van de opstanding af. Bestaat er zoiets als opstanding? Ik blijf binnen de Bijbelse context. En dit is de volgorde, dat weet u. Eerst de dood, over de zondaar als zodanig. Natuurlijk, u weet, wij zijn met Christus gestorven. Eén is voor allen gestorven, dus zijn we allen gestorven. Maar dood komt dus eerst. Dat is het oordeel door de wet Gods, daarmee het woord Gods. Maar hetzelfde woord wordt geacht te zijn het zaad der wedergeboorte. En zoals eenmaal de oude schepping tot stand kwam door het woord, zei Petrus. En Johannes ook natuurlijk, want dat hebben we allemaal al gelezen. Zo komt ook een nieuwe schepping tot stand door het woord van God. En daarna zeggen we weer, maar woord is adem. Het woord is niet geschreven, woord prima. Het woord is wat klinkt. Dat is dus adem. En adem is weer geest, zodat water en geest en woord, het zijn synonieme begrippen. En omdat geest nou eenmaal adem is en dus leven, want zonder adem heb je geen leven, komt vervolgens het woord bloed aan de orde. Want bloed is natuurlijk weer precies hetzelfde leven. Het zijn allemaal Bijbelse beelden. Bloed aan de deur, posten, uit Exodus 12 oorspronkelijk, is een uitbeelding van de levende deur. Uit Johannes 11. Heb je dat? Ja, we hebben het er eerder over gehad, dus ik noem het alleen maar even nu. De associatie van bloed, dat is dood, dat is een misverstand. Dat is de associatie begrijpen wij, maar bloed is en blijft leven. Dat je kunt kwijtraken, als je het ziet is het niet best, om zo te zeggen. Maar bloed is leven, is de essentie van het leven als zodanig. Bloedtransfusie is overdracht van leven en bloed reinigt. En daar ging het al over sinds hoofdstuk 1. Dat wil zeggen, deze dingen spreken ook in de Bijbel. Zo ook als wij vaststellen dat de Oud-Testamentische eredienst, of hoe je het maar moet noemen, de Oud-Testamentische rituelen dan toch wel erg bloedig waren. Vanwege de zogeheten offers natuurlijk. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is zo. Ja, maar waar het allemaal over gaat, is het oude leven verdwijnt en nieuw leven komt ervoor in de plaats. En op de laatste avond van de Heer Jezus in zijn officiële aardse omwandeling, zoals we het noemen, toen een einde zou komen aan zijn leven en zijn bloed zou storten op Golgotha, nam hij de beker, wijn, metaforen hebben we het over, hè? En hij zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Toch? En dat uitgegoten wordt, uitgeschonken wordt, opdat men ervan zou drinken, dat zei hij ook. Het is niet dood, dat is leven. Het is precies wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Hij zegt, God heeft zijn beloofde geest, de geest der belofte heet het, gegeven aan de Heer Jezus, die daarmee uit de dood opstond. En die, Christus dus, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Wat moeten wij doen? U bekeren en gij zult de gaven des geestes ontvangen, enzovoorts. Dat is het doorgeven, als het ware, van dat nieuwe leven, dat bloed van het nieuwe verbond. Het wordt uitgebeeld in de zogeheten avondmaalsviering. Ja, ik weet dat het tegen de kerkelijke traditie is en tegen een orthodoxe traditie, maar ik kan het toch ook niet helpen. Dit is wat de Bijbel ervan leert. En niet alleen maar wat ik ervan vind. Ik zeg stellig, dit is wat de Bijbel erover leert. Over het leven, het werk van de levende Christus in onze tegenwoordige tijd. Maar ja, we zijn nu in hoofdstuk 5. Dit hebben we nou langzamerhand toch moeten opvatten, zal ik maar zeggen. Het tegenwoordige werk. Het is niet voor niks, ik zeg het vaak. Het is niet voor niks dat men het zicht kwijt is geraakt op het tegenwoordige werk van Christus. En dat komt mede door dit soort dingen. Dat voor zover je daar een vinger bij kunt leggen, dan door dit soort dingen. Waar het gaat over het bloed, zeg maar, gaat over het kruis. En dan is men kwijt wat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet. Heb je dat? En dat geldt voor zoveel zaken. Hij heeft een offer gebracht en dan zegt men gaat over het kruis. En dan is men kwijt wat hij in onze tegenwoordige werk doet. In tegenwoordige tijd doet. En of dat erg is of niet, dat weet ik niet. Maar de consequentie ervan is dat als je niet weet wat de Heer vandaag doet, dan weet je ook niet waar wij nu staan. Wat onze positie is als kinderen Gods en wat er van ons verwacht wordt. En als wij betrokken zouden zijn in het werk des Heren, zoals het plechtig heet, en je weet niet wat het werk des Heren is, dan heb je toch een probleem. Dus, drie zijn er en die drie zijn één. Geest, water en bloed. Maar ze zijn alle drie leven. En daarmee het werk van de levende God en dus van de levende Christus. Ja. En ze getuigen tot vandaag. En dan staat er, vers 9, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, zo van, wij zijn geneigd dat te doen, wij accepteren wat mensen ons vertellen, en als dan een getuigenis is, wordt het geacht een verslag te zijn van wat een mens of die mensen beleefd hebben, hoe ze over dingen denken. U weet hoe dat is, hè? Ook in christelijke kring kennen we dat verschijnsel van iemand die een getuigenis geeft. Toch? Niet overal, maar het is in de, laten we zo zeggen, in de bevindelijke richting, want zo heet dat eigenlijk, voor anderen gewoon de pietistische richting. Daar gebeurt dit. Mensen moeten een getuigenis geven. De achtergrond daarvan is, de historische achtergrond daarvan is, is eigenlijk de Calvinistische leer van uitverkiezing. Want binnen die lering heeft men nooit enige zekerheid van of men behouden is of niet. Daar heb je aan bijbelteksten dus niks, want het gaat nou over de persoon in kwestie. Ben ik uitverkoren of niet? Is dan de vraag. En hoe kun je nou weten, dan zijn we weer bij het onderwerp van Johannes, hoe kun je nou weten of ik of iemand anders behouden is, uitverkoren is? Dat moet dan blijken uit iemand zijn beleving. Uit wat er bij zo iemand, bij mij of bij iemand anders, in het leven gebeurt. Of gebeurd is. En vandaar dat er kringen zijn die wat mensen samenkomen bij elkaar, min of meer buitenkerkelijk. In, hoe heet dat ook alweer? Nou ja, in soort, ook een soort huissamenkomsten, zal ik maar zeggen. En dan gaan ze met elkaar vertellen wat ze nu weer met de Heren beleefd hebben. En ik bedoel helemaal niet mee te spotten, maar ik gebruik een jargon. Wat ze mochten beleven de afgelopen week. En daaruit moet dan blijken, want dat is de essentie ervan. Daaruit moet dan blijken dat als ze weer wat beleefd hebben enzovoort, dan wat de Heer weer wat op het hart gelegd heeft, of ergens bij bepaald heeft, bij een tekst of een lied, dat daaruit moet dan blijken dat zo iemand echt wedergeboren is. En dat is bijzonder. Want ook in die kringen geldt dat maar een overblijfsel behouden wordt, met twee of drie, enzovoort. Dus dan, als je dat kunt dan vertellen, dan heb je getuigenis en dan kun je daarmee aantonen dat je een kind van God bent of aan het avondmaal mag of zo. Zo werkt dat eigenlijk. Ja. Natuurlijk kunnen u en ik kunnen ook een getuigenis geven over, ja, op zulke korte termijn, wat ik nu net aanhaalde, zou ik dat nooit doen. Maar over langere termijn, uiteraard wel. Wij zingen dat ook wel. Wat was er ooit van mij geworden als niet, enzovoorts. Ja, hij heeft onze levens veranderd. Hoe? Ja, dat weten wij ook niet echt. Behalve dan, om bij de Bijbel te blijven, door de werking van dat woord dat in ons geplant wordt. En wat ons denken, ons gemoed verandert enzovoort. Hè? Maar een getuigenis van mensen is een getuigenis van wat iemand beleefd heeft. En in zichzelf zegt dat niet zoveel natuurlijk. Mensen hebben bepaalde ervaringen en interpreteren de gebeurtenissen in hun levens en passen die in hun levensbeschouwing. Dat kan ook een christelijke levensbeschouwing zijn. En dan wordt het ingepast, maar of het het werk van de Heer is of niet, ja, dat weet je nooit. Dat kun je niet bewijzen. Maar ook los daarvan, er zijn ook ongelovige mensen die ideeën hebben en belevingen en die daarvan komen vertellen enzovoorts. En we zijn geneigd getuigenis van mensen, of in het algemeen nog breder dan woord van mensen aan te nemen. Petrus noemt dat vlees, woord van mensen, vlees. Dat is een Hebraïsme, ga ik nou niet uitleggen, doen we een andere keer wel weer. Maar wij nemen dat aan. Maar, zegt hij, zegt Johannes hier, de getuigenis van God is meerder. Want God heeft het een en ander getuigd. Inderdaad, over zichzelf en hoe hij bepaalde dingen ziet en daarmee omgaat. Met de moderne, mooie Nederlandse termen, hoe God met de dingen omgaat. En wat hij eraan gedaan heeft of wat hij er niet aan doet enzovoorts. En met deze woorden wordt natuurlijk toch teruggegrepen. Kijk even of het erbij staat. Ik geloof het niet. Maar er wordt teruggegrepen op hoofdstuk 3. Waar dan staat, indien ons hart ons veroordeelt. Dat is vers 20 van hoofdstuk 3. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Dat wil zeggen, wij kunnen dat wat we zelf bedenken en oordelen wegstrepen tegen God, want God kijkt anders tegen de dingen aan. En dat komt overeen met, wij nemen misschien een getuigenis van mensen aan, maar vergis je niet, wat God getuigt, dat is hoger dan dat van mensen. En dat is een algemeen Bijbels beginsel. Het wordt, als je mij vraagt, trouwens aardig samengevat in Jesaja 55. Ik vind dat persoonlijk mooie uitspraken uit Jesaja 55. Zo ongeveer vanaf vers 7. De goddelozen verlaten zijn weg. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. Dat wil zeggen zijn eigen gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal die zich zijner ontfermen en bekeren zich tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. En dan weer een keer. Want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En dus mijn gedachten hoger dan uw lieder gedachten. Enzovoort. En dan staat er dus een paar keer met verschillende termen dat Gods gedachten hoger zijn dan die van de mens. En daarmee zijn wegen, in de zin van wat hij doet, die zijn hoger dan de mens. En de mens wordt opgeroepen om zijn eigen gedachten op te geven en te luisteren naar het woord van God. Het is maar een paar versen eerder dat er staat, nee, ik weet niet meer welk vers, ik heb het al weggeslagen, maar een paar versen eerder staat, neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Neig uw oor tot mij. Het is wat later, door Paulus wordt aangehaald, ik dacht in Handelingen 13. Men zal namelijk, ja dat is inderdaad Handelingen 13, Paulus in Antiochië. Waar hij zegt, dus men zal luisteren naar wat God te melden heeft. En als men dat doet, krijgt men deel aan de zegeningen van het Davidische huis. Zijnde van de Messias, van Christus. Dat heet dan de gewisse weldaden van David. Of de weldaden van David die getrouw zijn. Afhankelijk van waar je het leest en in welke vertaling. Maar dat gaat dan over nieuwtestamentische zegeningen. Kortom, mensen hebben soms wat te melden, maar wat God te melden heeft is meerder. En daarmee, dat is dus 1 Johannes 5 vers 9, maar daarmee ben je ook gewoon terug in vers 1 van hoofdstuk 1. Hè? Hetgeen van de beginner was, hetgeen wij gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Het woord van God namelijk, of eventueel het getuigenis van God. En inmiddels hebt u natuurlijk dat lijstje gemaakt met al die synoniemen uit... Heb ik dat vorige keer niet gezegd? Al die synoniemen uit Psalm 119 over het woord van God. In dat rijtje staat echt het woord getuigenis, hoor. Het is gewoon in essentie hetzelfde. De getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Hier staat dus dat als God wat zegt en wat God ook zegt, het gaat op een of andere wijze over zijn zoon. Ik geloof dat ik u vorige keer verwezen heb naar Openbaring 19 vers 10. Dat wist ik niet, maar dat zei broeder Venema, geloof ik. 19 vers 10, over het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En als die moeilijk is, lees je het vers andersom. De geest der profetie, dat wil zeggen de essentie, de wezenlijke inhoud van de profetie is dat het getuigt van Jezus. God spreekt over zijn zoon. En vandaar dat je kunt zeggen, het woord is de zoon. Of de zoon is het woord. Maar ik probeer u te oefenen in het gebruik van dit soort metaforen. Ja. God getuigt van zijn zoon. Vers 10, die in de zoon van God gelooft. Maar u begrijpt wat dat meteen betekent. Wie gelooft in de getuigenis van God. Want God getuigt van zijn zoon. En dus wie in de zoon gelooft, gelooft in het woord van God. Zie? Wie in de zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Dat woord namelijk. Want geloven is inderdaad het aanvaarden, het aannemen in gewoon Nederlands van woord. U weet wel, weer uit Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, dat is geloven. En er staat erachter, zoveel in zijn naam geloven. Precies, want dat is hetzelfde. Geloven is aannemen wat geboden wordt. Vandaar dat het absurd is te denken dat geloof je gegeven moet worden. Wat moet je dan aannemen? Geloof. Als geloof je gegeven wordt. Maar geloof wordt je niet gegeven. Geloof in deze betekenis van het woord, dat wordt je niet gegeven. Dat wordt aan ons gevraagd om ons te onderwerpen aan het woord van God. Het woord God aan te nemen boven het woord van mensen. Zie je? En van het woord van mensen staat dat het vergeleken, dat Petrus haalt het aan uit het Oude Testament. Die zegt dat is bazar, dat is vlees, dat is een boodschap, maar dan van de mens. Maar dat is als gras, dat gaat voorbij, dat verdwijnt, maar Gods woord blijft in de eeuwigheid. Zie? Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf, heeft dat woord in zichzelf. Elders bij Paulus heet dat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is Colossense 3, vers 16. En diezelfde uitspraak heet in Efeze 5, wordt vervuld met de geest. Heb je dat wel eens gelezen? Die teksten naast elkaar? Dat is belangrijk, hoor. Dat is Colossense 3... Colossense 3, daar staat. Het woord van Christus, vers 16. Wonen, blijven, verblijven, wonen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En daarnaast lezen wij in Efeze hoofdstuk 5. Staat eronder, hè?
Nou, ik heb het er al een keer bij aantekenen.
Goed zo, ja. Efeze 5, vers 9, vers 18. Wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En via wijn ben je al gauw bij bloed, hè?
Ja.
Ja. Maar wordt vervuld met de geest. En dan gaat het ook verder met sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. En wat de een zegt, wordt vervuld met de geest, zegt de ander, wordt vervuld vol, namelijk met het woord van Christus. In de praktijk is het gewoon hetzelfde. En dat is wat Johannes zegt. Je krijgt dat woord, dat getuigenis van God in je. En dan heb je deel aan die zoon. Dan heet het Christus in u, enzovoorts. Dus terug naar 1 Johannes 5. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis, dat wil zeggen dat woord van God, in zichzelf. En andersom uiteraard, die God niet gelooft, dus dat getuigenis afwijst. Je ziet meteen dat het inderdaad gaat om dat woord. Hè? Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. Sommige zinnen bij Johannes zijn inderdaad langdradig, maar je kan ze niet missen. Je kan ze niet verkeerd uitleggen. Het blijft krasse taal. Als je het woord van God niet aanneemt, dan maak je hem kennelijk tot leugenaar, omdat je het afwijst. Als zijnde niet de waarheid dus, dan maak je God tot leugenaar uit. En als het dan ook nog zo is dat God spreekt van zijn zoon, betekent het dus dat het inderdaad zo is wat Paulus zegt in Filippenzen, dat er maar één ding is waarop men zich zou richten, namelijk om hem te kennen, die zoon te kennen namelijk. En vervolgens volgt erop hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Zodat je weet dat het gaat om het kennen van wie Christus is. Met name nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft en is gezeten aan de rechterhand Gods. Met dank aan Hebreeën 1 vers 3. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar hem kennen, ja, dat is niet maar een ding, iets van emotie waar je met elkaar over kunt praten, wat je nou weer beleefd hebt. Het is iets wat God openbaart in zijn woord. En dat is de tragiek. Men redeneert het weg naar het verleden en wie de Heer dan nu is. Ja, dat betekent dus wat hij nu doet. Ja, dat weet men eigenlijk niet. En in abstracto spreken over wie hij is, ja, dat heeft geen enkele zin. Dat is nou typisch iets wat academisch heet, hè? Daar kun je over filosoferen. Wie is hij? Hij is de zoon van God. Wat is dat nou? Dan is hij zus en zo en was altijd of van eeuwigheid tot eeuwigheid en niet geschapen en wat het maar allemaal was. En wat moet je daarmee? Je kunt het uit je hoofd leren, je kunt er les in geven, maar het betekent niks. Toch? Wij kennen de Heer door wat over hem gezegd wordt, wat hij doet. En zo stelt de Heer zich ook voor. God stelt zich zo voor. Hij zegt, ik ben de God van
Abraham, Isaac en Jacob.
Abraham, Isaac en Jacob. En dat dus met verwijzing naar wat hij aan hen gedaan heeft. Of ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Want ik doe wel eens wat. Ik ben de schepper van hemel en aarde. En ik breid de hemelen uit en het uitspansel. En wat het allemaal maar is. Enzovoort. De Heer vertelt wie hij is, namelijk wat hij doet. En dan wordt het concreet. Maar ja, dat zijn ook dingen die weggeredeneerd worden over het verleden. En wat de Heer in het heden doet. Ja, daar heeft men in de praktijk weinig idee van, moet ik u zeggen. Maar ja. Maar God getuigt van zijn zoon. Daar gaat het woord over. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons... Er worden, u kent die uitdrukking waarschijnlijk. En dit is... Paulus begint zo'n zin dan met... Ik zeg dan... En dan neemt hij opnieuw een draad op. Dat wil zeggen, hij vat weer samen wat hij al eerder gezegd heeft. En vertelt het nog een keer opnieuw. Ik zeg dan dit, dat, enzovoorts. En Johannes doet het zo... Hij heeft het over die getuigenis van God, over zijn zoon. En daarna geeft hij er een toepassing van en zegt... Nou, dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Is dat wat anders? Nee, want het eeuwige leven is in zijn zoon. Je kunt ook zeggen, dit is de getuigenis dat God ons zijn zoon gegeven heeft. Daarna lees je Johannes 17 en dan moet je zeggen... dit is de getuigenis dat God ons aan de Zoon gegeven heeft. Net andersom. Maar in Johannes 17, hogepriestelijk gebed. De Vader heeft ons aan de Zoon gegeven. De Zoon heeft ons bewaard voor de Vader. En die geeft ons weer terug aan de Vader, biedt ons aan hem aan. En hoe dat maar is, dat is die... Dat is een drie-eenheid, ja. Inderdaad. De Vader en de Zoon en de gemeente. Want daar gaat het daarover. Maar ik vind dat mooi. Johannes zegt het één en daarna krijg je een totaal andere zin. Maar hij zegt precies hetzelfde. Dit is de getuigenis dat God aan ons, of dat aan ons God, het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. En dus worden die de Zoon heeft, heeft het leven, vers 12. En die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En moeilijker kan het niet zijn. Zie? En hoe krijgt men deel aan die Zoon? Ja, door dat woord dat God getuigt. Van zijn zoon aan te nemen, dat wil zeggen te geloven, dat wil zeggen in ons hart te laten planten, met de woorden van Jacobus uit Jacobus 1, of hoe je dat maar zegt, dan woont het woord van Christus rijkelijk in u, maar dan woont Christus rijkelijk in u. En voor de onvolwassenen onder u, dan woont Jezus in je hartje. Als je deur niet op slot zit, tenminste. He? Er wordt een plastisch voorgesteld. Ik mag dat wel. Maar ja. Maar ja, dat het moeilijke dingen zijn om te begrijpen. Ja, wellicht. Maar ja, we moeten het leren. God getuigt, God spreekt van zijn zoon. En die de zoon heeft, heeft het leven. En die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. De Heer zei van zichzelf... vooruitgrijpend overigens, ik ben de opstanding en het leven. Of ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die weg is dus een weg die loopt door de dood. En daarna opstanding. En dat heet in Hebreeën 10 dan weer de verse en levende weg... welke hij ons ingewijd heeft door zijn bloed. In Hebreeën 10. En ik weet niet of u zo snel schakelen kunt, maar Hebreeën 10 volgt op Hebreeën 9. En Hebreeën 9 is een uiteenzetting over het werk van de hoge priester onder het oude verbond. En dat is dan weer een beeld van het werk van Christus onder het nieuwe verbond. En dan wordt gezegd dat de hoge priester van het oude verbond op grote verzondag met het bloed van stieren en bokken inging in het heiligdom. En dat Christus ingegaan is in het ware heiligdom, de hemel zelf, met zijn eigen bloed. En de hoge priester van het oude verbond sprenkelde dat bloed onderweg naar de ark des verbonds. Meestal komt men niet verder met hij sprenkelde dat op het verzoendeksel van de ark des verbonds. Maar het is anders. Hij moest het onderweg sprenkelen. Dan krijg je dus een spoor van bloed. En dat inleidt tot achter het voorhangsel, tot op het verzoendeksel. En dat wordt geacht de troon der genade voor te stellen. En de verse en levende weg, ingewijd door zijn bloed, is dus terminologie die ontleend is aan deze inzetting van het oude verbond. En dat demonstreer ik u meteen hoe bloed dus getuigt. Want het is een uitbeelding van die verse nieuwe weg, die inderdaad leidt tot de troon der genade. Dat wil zeggen, tot in het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd tot in de hemel zelf. Dat is Hebreeën hoofdstuk 9. En de term verse en levende weg is dan Hebreeën hoofdstuk 10, waar het weer aangehaald wordt, enzovoort. Maar dat is waar het allemaal over gaat, hè? Die zoon is degene die alle hemelen is doorgegaan, staat er dan. In Hebreeën. Zie? En die is het leven wie aan hem deel krijgt, en dat kan alleen door geloof. Die heeft het eeuwige leven, ja. Dan staat er in vers 13, deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Want daar ging het steeds om, dat herinnert u zich, hoe weet je nou of ik of iemand anders het eeuwige leven heeft? Nou ja, uit deze dingen, uit het hebben van dat woord en het bewaren van het woord. En elke keer zeggen we een keer, elke avond hier zeggen we minstens één keer, uit liefde voor het woord en liefde voor de broeders. En over liefde voor de broeders gaat het hierna in de volgende verse. Dus dat komt nog aan de beurt. Maar ik moet u meteen zeggen dat ook het laatste deel van vers 13, naar ons beste weten, er niet hoort te staan, dat wil zeggen de woorden en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Maar u ziet dat die woorden aan het eind van het vers, die staan aan het begin al. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God. Het schijnt dat op een of andere wijze deze zin dubbel in de tekst terecht is gekomen. In een van de twee zou je dan door moeten strepen. Ik heb de laatste doorgestreept. Dat leek mij het makkelijkste om het te lezen. En of het belangrijk is, nee. Dat is niet echt belangrijk, want het verandert natuurlijk niks aan de essentie van het vers. En voor zover het moeilijk lezen is, moet ik u zeggen, ja, dat heb je bij Johannes altijd, dat het enigszins moeilijk lezen is. Je moet van goede willen zijn om te begrijpen wat de man ons voorhoudt. Maar deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Oh, heb ik het over die naam al eens gehad? De naam des Zoons van God, dat is niet de eigen naam, zo van hoe heet hij? De naam, de Hashem, het is een Hebreeuws begrip eigenlijk. Dat is niet maar wat wij de eigen naam noemen uit het bevolkingsregister. Sommigen noemen het de doopnaam, maar doe maar. Maar naam is al wat gezegd kan worden, naar waarheid uiteraard, over iemand. Dus al wat wij kennen van God heet de naam van God. Dat gij gelooft in de naam van God betekent dat je gelooft in al wat over God bekendgemaakt is, geopenbaard is, met name in zijn woord. En de naam van Jezus, ja, het gaat over wat de Bijbel leert over Jezus. Wie hij is en wie hij is abstract. Dus het wordt altijd wat hij gedaan heeft, wat hij doet en wat hij zal doen. Dat is de naam van Jezus of de naam van God enzovoorts. En geloven in de naam des Zoons van God impliceert dus dat er over die Zoon van God het een en ander bekendgemaakt is, medegedeeld is. En dat zou men aanvaarden. Geloven. En vandaar die uitdrukking. Je raakt aan die uitdrukking gewend natuurlijk, omdat die in het Oude Testament al gebruikt wordt over de naam des Heren. En al wie de naam des Heren aanroept enzovoorts. Maar het is altijd de aanduiding, niet maar van wat wij de eigen naam noemen, maar van de hele beschrijving van de, laten we zeggen, de persoon. Dat kan heel goed, van de persoon in kwestie. Heb je dat nog? Je hebt ook nog de uitdrukking in naam van. Maar dat is gewoon in het Nederlands namens. Daar wordt ook ophef van gemaakt. We hebben, ik in ieder geval, we hadden pas weer een doopdienst. En dan komt dat altijd weer boven. Hè? Hoe moet dat? Want je moet er wat bij zeggen. En dan moet je zeggen in de naam van... Nou ja, en er moet er een formule bij, want anders dan deugt het niet. Maar er is geen eensluidende formule bij, althans niet in de Bijbel. En dat in de naam van betekent gewoon namens. Je doet het, iemand die doopt doet dat als vertegenwoordiger van iemand anders. En die iemand anders is de Heer Jezus Christus zelf uiteraard. Zoals blijkt uit de woorden van Johannes de Doper. Mij is nodig van u gedoopt te worden. Toch? Ja. Dus gewoon namens, in de naam van, enzovoort. Er zit er niks moeilijks aan. Alleen, ja, er is te veel over gefilosofeerd. En bij behoefte aan een liturgie, een eensluidende formulering, enzovoort. Regeltjes, weet u wel. Zijn die dingen stuk gemaakt? Want er zijn er ook nog die zeggen: ja, maar het is niet in de naam van, maar het is tot de naam van, enzovoorts. En dan, ja, maar meestal toch bij gebrek aan goede kennis van wat die woorden eigenlijk betekenen. Zeker als het gaat over voorzetsels. Maar toch maar. Het zijn rekbare dingen, überhaupt. Dat is de taal trouwens meestal. Maar het gaat erom dat deze dingen geschreven worden aan gelovige mensen, aan wedergeboren mensen, aan kinderen Gods, om hen enige zekerheid bij te brengen. En wij zouden ons hierin herkennen in wat tot nog toe geschreven is. Dat wil zeggen, we hebben liefde voor het woord, wij zoeken de waar, als was u hier niet, mag ik aannemen. Dus ja. En wij voelen ons ook met elkaar verbonden uiteraard, omdat wij gezamenlijk onderweg zijn naar één eindbestemming. Dat is de normale gang van zaken. Maar waar dat is, daar heb je een goede aanwijzing voor. Dat zijn wedergeboren mensen, blijkbaar. Dat kan moeilijk anders. Zie? Want de zekerheid van de zaligheid is de eeuwen door een omstreden ding geweest. Tot vandaag. Want zelfs lui die zich evangelisch noemen, willen soms beweren dat je kan dan wel wedergeboren zijn en een kind van God zijn en de geest hebben ontvangen en misschien wel in tongen spreken en nog wat van die dingen. Maar als je wat verkeerd doet, dan ga je alsnog verloren. Hè? Ja. Sommigen hebben daar ergens een tekst voor. Enzovoort, ja. Het is altijd een probleem geweest. En zeker tegen de achtergrond van leer van uitverkiezing. Wat je natuurlijk heel sterk vindt in protestantse kringen. Ja, daar is die zaligheid, ja. Men heeft het er maar liever niet over. We gaan het wel zien. Ben je behouden? Ik hoop het. Ga je naar de hemel? Ja, ik hoop het. En als ze kunnen getuigen dat ze toch heel wat beleefd hebben emotioneel. Heel wat bevindingen hebben ondergaan, zal ik maar zeggen. Dan sterven ze in de hopen des eeuwige levens. Ja. Ik vind het zo triest. Echt. Ja. Doe maar. Zekerheid zou men hebben. Op grond van wat God gesproken heeft. Zie. Nou goed, maar uit die zekerheid, uit dit weten dat wij het eeuwige leven hebben, volgt vervolgens ook de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat is hier in vers 14. Maar dit soort uitdrukkingen kwamen we ook al eerder tegen. Al was het maar in vers 21 van hoofdstuk 3, daar waren we net, hè. Want dan lazen wij vers 20, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Het komt overeenkomen met zijn getuigenis is hoger dan het onze. En dan volgt, geliefde, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Kortom, als wij die zeker zijn van onze wedergeboorte en van zaligheid, in die zin, dan hebben wij vrijmoedigheid, heet dat. Dat staat in 3 vers 21, staat ook hier in 5 vers 14. En ik moet u zeggen dat wij dat begrip vrijmoedig kennen. Eigenlijk Nou, dat weet ik niet zeker, maar vermoedelijk kennen wij die het beste, ik in ieder geval, uit Hebreeën hoofdstuk 10, omdat daar staat, werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Hebben we die? Ik weet niet, ik kom misschien ergens anders vandaan dan u, maar waar bijvoorbeeld getuigenissen gegeven kunnen worden, worden mensen op. Wilt u een getuigenis? Komt u maar naar voren. Komt u maar even. Werp uw vrijmoedigheid niet weg. En dan komt ineens zo'n bijbeltekst voorbij, weet u wel. Vrijmoedigheid tot wat? Binnen het kader van de Hebreeënbrief is die makkelijk. Want daar staat, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Toch? En later staat er dat we zouden ingaan. Dat staat toch ook met vrijmoedigheid, meen ik. Even gauw kijken in Hebreeën 10. Vers 19. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Daar staat dus ook vrijmoedigheid. En die andere citeerde ik uit Hebreeën 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Die versen horen inderdaad naast elkaar, min of meer. Want twee keer komt de apostel in zijn uiteenzetting in de Hebreeënbrief op dit punt terecht, bij de conclusie van de uiteenzetting. En na hoofdstuk 4 begint hij gewoon overnieuw, op een ander niveau, en komt bij dezelfde conclusie uit. Het is namelijk de vrijmoedigheid die blijkbaar nodig is om de, ja, hoe moet ik het zeggen, om weg te lopen bij de heerschappij van de wet. Het is niet het goede woord, maar het schiet me zo gauw niet beter te binnen. En om, ik kan het beter met de symboliek zeggen die de Hebreeënbrief gebruikt. Dat is de vrijmoedigheid om achter het voorhangsel te gaan. Dat was verboden onder de wet. Maar ja, achter dat voorhangsel is de uitbeelding van het nieuwe verbond. En dat bleef in oud-testamentische tijd gesloten, zegt Hebreeën 9. Want daarbij beduidde de geest dat de weg tot het heiligdom nog niet vrijgemaakt was. Maar die weg is vrijgemaakt, symbolisch weer. Ik vind het prachtig hoe zulke dingen symbolisch uitgebeeld in, toen de Heer stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Dat wil zeggen, van Gods wegen gedaan. Niet van onderaf kapot getrokken, van bovenaf spontaan. Je vraagt je af hoe oud het voorhangsel was. Dan kan je nog op promoveren hoe oud het was. En hoe snel het detorieert, weet zoiets in goed Nederlands. Verrot. Laat maar zitten. Nee, het was God die het scheurde en die de weg tot het heiligdom vrijmaakte. De Hebreeënbrief zegt, als de hoge priester ingaat in het heiligdom en hij is de hoge priester van zijn volk en vertegenwoordigt dus zijn volk, betekent het, althans in theorie, dat iedereen gewoon achter hem aan had kunnen lopen naar binnen. Dan hadden ze ook niet dat touw aan zijn enkel hoeven binden. Want de Joden zeggen dat het zo ging, hè? Dat ze een koord aan de enkel van aan de voet van de hoge priester bonden. Voor het geval wat mocht overkomen daarbinnen. Die kans was niet gerekend, want door straffen desnoods. Maar als je toevallig op de verkeerde dag naar binnen gaat, zou ik maar zeggen. Maar dan konden ze gewoon weer naar buiten trekken. Dat is echt waar. Ik lig niet. Nou ja, maar in feite had iedereen er binnen kunnen lopen. Nou ja, zo wordt het toegepast. En er staat, Christus is ingegaan, het is grote verzoendag. En het is, het nieuwe verbond is dus aangebroken. En de uitdrukking, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Of laat ons met vrijmoedigheid ingaan op die verse en levende weg. Maar ook die van later in Hebreeën 10. Ik heb hem alweer weggeslagen. Die van werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dat is Hebreeën 10 vers 35. Die betekenen allemaal hetzelfde. Namelijk dat men zich zou stellen onder de troon der genade. Dat wil zeggen onder de heerschappij van de hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond, of gewoon onder het Nieuwe Verbond. En dat is niet onder de wet, maar onder de genade en in de uiteenzetting van Hebreeën 9 over de grote verzoendag wordt expliciet aangehaald uit Deuteronomium, meen ik, wordt aangehaald dat als de hoge priester op grote verzoendag ingaat achter het voorhangsel, dan moet de dienst in het heilige gestopt zijn. Dan moeten ze 24 uur per dag dienst doen in het heilige, officieel, constant, behalve op grote verzoendag. Want dan is de dienst in het heilige der heiligen. En dan is de uitleg dat die dienst in het heilige is een uitbeelding van die tegenwoordige tijd van onder de wet, onder het oude verbond dus. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, dan is de dienst onder het oude verbond gestopt. En dat betekent in de praktijk dat wij als gelovigen dus niet leven onder de wet. En als we dat toch doen, dan is Christus u niet nut en zijt gij van de genade vervallen. Ik citeer letterlijk uit Galaten nu waar dit zo staat. Hè? Als je onder de wet wil leven, dan heb je niks aan de genade, nee. Vandaar dat je in kringen waar men vasthoudt aan de wet problemen hebt over wat men daar noemt het aanbod van genade. Dat mag niet te ruim zijn. Dit is theologisch jargon, hoor. En sommige predikanten worden ontslagen wegens het te ruime aanbod van genade. Ja, zeker wel. Maar de wet willen ze hebben. En ja, als het helemaal niet meer kan, dan moet je een beroep doen op de genade, maar het is zo laat mogelijk. Op je sterfbed dus, hè. En,
een beetje
zoveel. Ja, maar, ja, maar je hebt geen deel aan het tegenwoordige werk van Christus. Maar wat is dat tegenwoordige werk van Christus dan? Daar ga je weer. Zie? En andersom, het is natuurlijk moed voor nodig om je te onttrekken aan wettische regels waarvan je dacht dat je ze van God moest onderhouden. En dan te zeggen, nee, het hoeft niet, ik ben ervan verlost. Het is zelfs onwettig. En niet alleen het hoeft niet, eigenlijk, het is onwettig om het te doen. Ik weet wel dat de Bijbel zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat als je zwak bent in het geloof, dan oké, okay, dan hou je aan de regels. Romeinen 14 enzovoorts. Maar Paulus schrijft net zo goed dat als ik, hij zegt, als ik nu de wet zou prediken, dan maak ik mijzelf tot een overtreder van de wet. Want volgens de wet geldt de wet niet meer. Die geldt maar zolang een mens leeft. En dat is de reden waarom ik bij de Korintiërs nog met grote nadruk moest prediken Jezus Christus en die gekruist, omdat ze dat nog nooit geaccepteerd hadden, echt. Wat er de consequentie van is. Dat een mens gestorven is voor God, dood is voor God. En dat betekent meteen einde der wet, enzovoorts, einde van de heerschappij van de wet. En dat daar moed voor nodig is, nou ja, wat denkt u, hoe het komt dat gelovigen uit de Joden zich ineens Messias beleidende Joden noemen. Of Messiaanse gemeenten of Messiaanse Joden. Waarom noemen ze zich niet christenen? Als u mij zou vragen, dat is mijn antwoord, omdat ze het lef niet hebben. Meen ik. Toch wel vasthouden aan een bepaalde identiteit. Iets waar men zich mee identificeert. Enzovoorts. Want dit zijn loze uitdrukkingen. Hè? Die uitdrukkingen betekenen helemaal niks. Ik roep altijd, Isaac da Costa was een christen. Van Joodse afkomst. Ja, dat kan al wel wezen, maar hij was een christen. En zo zag hij zichzelf, zo werd hij gepresenteerd. En zijn vrienden ook, die we kennen uit de zogenaamde beweging van het Reveil in Nederland. Dat waren in hoge mate de leidinggevende mensen daarin, de invloedrijkste. influencers. Een van de rijkste daar, dat waren allemaal mensen van Joodse afkomst. Maar ze waren christenen. Nederlandse van de kerk, zeker. Natuurlijk. En de eerste christenen in de Bijbel waren ook van Joodse afkomst, maar die heetten toch niet Messias beleidend. Bovendien, wie is dan de Messias? Wat is er mis met de naam van Jezus? Dat het Grieks is. Ja. Ja, hij zou door lieden van belachelijk lip en andere talen tot het volk spreken. Dat heeft hij ook gedaan. Gij zult zijn naam heten Jezus en niet Yeshua. Met opzet niet. Het is wel dezelfde naam in andere taal, maar dat doet er nou niet toe. Heb je dat? De vrijmoedigheid moet je hebben om te zeggen, ik leef niet onder de wet, ik ben ervan verlost, dat heb ik achter me gelaten. Of zoals de man zei, vroeger had ik een verleden.
En nu heb ik een toekomst.
En nu heb ik een toekomst. Precies. Maar dat is de essentie van ons als christenen. Ik zeg het natuurlijk hard, maar zo is het wel. Dat is essentieel. Ja. En dat dat problemen oplevert, dat weet ik ook. Dat je soms compromissen moet sluiten, dat weet ik ook. Gelukkig hoef ik dat niet. Ik zou het moeilijk kunnen, dat ligt aan mij, maar vooruit. Dus ik heb te doen met mensen die voor die problemen in die situaties terechtkomen. Joden die tot geloof komen en die dan door hun familie voor dood verklaard worden en verplicht moeten scheiden van vrouwen en kinderen enzovoort. Ik heb het van de week nog zitten lezen over iemand in 17 zoveel trouwens was dat. Een rabbi uit Leeuwarden. Hoe heet die ook weer? Hertog. Nou ja, laat maar zitten. Doet er ook niet toe. Maar dat is een interessant boek, was dat. Maar die dingen gebeuren. Maar het is moeilijk om die stap te maken. Ja, maar het is net zo moeilijk ook voor iemand die uit orthodox-christelijke kring komt, zwaar onder de wet enzovoort, om zich daaruit aan te onttrekken. Er is een Nederlands gezegde dat zegt, eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Het wordt wel eens gehoord. Dat is een officiële term. Dat, je laat het nooit. Nou, ik kom uit de vergaderingen en het laat mij ook niet los.
Nee.
Gek genoeg, dat geloven de mensen in de vergaderingen niet. Maar het is zo, dat blijf je. Ja, dat is waar je uit voortkomt. Dus melancholie is dat. Dat zijn je roots. En je staat op de schouders, heet dat, van die mensen enzovoort. Ja, dat is ook zo. Ja. Ik verloochen het ook niet. Maar het is wel zo dat het moeilijk is om zoiets los te laten. En afstand te nemen. Maar ja. Die problemen had mijn vader ook. Maar aan de ene kant je ergens thuis voelen. Aan de andere kant toch weer niet. En als je dat laatste wordt je dan niet in dank afgenomen. Dat levert een gespannen relatie op. En dat blijft dan zo. Maar ja. Petrus zegt op de Pinksterdag, het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid. Dat staat echt dezelfde uitdrukking. Vertaald met vrijuit. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David enzovoorts. Hij zegt met vrijmoedigheid. En wat hij daar doet, is gewoon vertellen dat de Joodse Messiasverwachting feitelijk, officieel, plechtig vervuld is geworden in de opstanding van de Heer Jezus Christus, die dus door God gesteld is tot Here en tot Christus. En er is moed voor nodig om dat in Joodse kring te zeggen, hoor. Dat Jezus is de Christus. Want ja, als de Christus gekomen is, betekent dat het eind van het Jodendom. Eind van alle Messiasverwachting. Dat is het punt. En daarmee stap je er dus uit. En dat is wat de apostelen ook hebben moeten doen. Maar velen van ons ook. En niet alleen uit het Jodendom, maar ook uit christelijke traditie. Of welke traditie dan ook maar. Het is altijd religie. Het is een samenstel van wetten en regels. En de Bijbel zegt dat het er niet toe doet. Het enige wat het doet is geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult behouden worden. Zie? Hij heeft ons vrijgemaakt. Maakt ons tot eerstgeborenen van die nieuwe schepping die hij maken zou. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dat zijn de bekende moeilijke teksten waar we al eerder tegenaan zijn gelopen. Dat was dus hoofdstuk 3 vers 22. U ziet dat er een duidelijke parallel is tussen dit schriftgedeelte en hoofdstuk 3. Want daar staat, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En hier heet het, dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Maar let op wat er staat. Lastige versen om over te spreken, omdat zo'n vers suggereert, wij bidden en dan geeft hij ons, terwijl wij tegelijkertijd weten uit de praktijk, uit onze bevindelijkheid, uit onze ervaring, dat het niet zo is. Dus ik kan de commentaar op geven, maar dat helpt je niks. Er is geen eer aan te behalen. Zit dat zo? Nou weet ik hoe het moet. Het gaat niet werken. Zo we iets bidden in zijn naam. Vandaar dat nogal eens zo'n gebed begint of eindigt met in de naam van enzovoorts. Maar wat betekent het eigenlijk, dit soort dingen? Kijk, er staat uitdrukkelijk dat zo wij iets bidden naar zijn wil. Maar hoe weten wij wat zijn wil is? Wat is dan zijn wil? En dan moet ik je zeggen dat ik niet verder kom dan enige algemeenheden. En daar zit hij vermoedelijk niet op te wachten. Want dat was niet de bedoeling. Want wij zitten met het probleem dat wij hadden een nieuwe fiets willen hebben. Ik weet zo gauw niks zinnigers te bedenken. Maar iets specifieks. Ik noem met opzet natuurlijk iets onbenulligs. Want anders dan komt het misschien te dichtbij, maar je moet dat zelf maar invullen. De specifieke wensen die je aan de Heer voorlegt. En dat schijnt de Heer niks mee te doen, of dat schijnt hij niet te verhoren. Of bidden we wel vaak genoeg, of is er iets in ons leven wat hem tegenhoudt. Wat hij zegt, ja, je zoekt het maar zelf uit. Of moeten we maar geduld hebben en dat soort dingen meer. Maar ik weet niet of u dat merkt, maar dit zijn dingen die gelden voor elk mens, ook voor volstrekt goddelozen, die graag iets zouden gewild hebben, iets tot stand zouden brengen of willen ontvangen of bereiken of wat dan ook. Iemand heeft ze gezegd dat ze het kunnen, want dat zeggen ze je tegenwoordig. Ja, je kunt het, als je maar wil, want waar een wil is, is een weg. En misschien zit het weer nu tegen, of het klimaat of de stikstof, wat er maar tegen zit tegenwoordig allemaal. En misschien wordt het nog anders. En misschien had je het anders moeten aanpakken. En het is precies hetzelfde gedoe allemaal. En dan treedt het management in werking. En de personal coaches. En autobussen. Wat het allemaal maar is. Ik begeef me daar niet in. Ik lees dat indien wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. De algemene Bijbelse gedachte is deze, dat gebed in de zin van een vragend gebed in de Bijbel, voor zover dit soort gebeden in de Bijbel voorkomen, zijn altijd gebeden die een beroep doen op Gods beloften. Een goed voorbeeld is natuurlijk enerzijds Mozes, die bidt voor het volk van Israël. En die iets zegt als, ja, maar dat volk, maar, want de Heer zei, ik doe het wel weg, ik begin met jou wel overnieuw, of wat dan ook maar. En Mozes zei, ja, maar u hebt het volk verlost. U hebt beloften gedaan, u hebt afspraken gemaakt. En nou ja, en laat toch dit wat hier nou gebeurt en de ontrouw van het volk dat niet in de weg staan, want u hebt enzovoorts. Dat is een beroep doen op Gods beloften. En een heel mooi voorbeeld vind ik persoonlijk. Daniël hoofdstuk 9. Dat is het hoofdstuk wat bekend is. Alleen van de laatste paar versen van vers 23 tot 27. Over de 70 weken van Daniël. Maar al wat eraan vooraf gaat, 22 versen geloof ik, gaat over dat Daniël gelezen heeft in de profetieën van Jeremia. Dat de 70 jaren zouden voorbij gaan, zal ik maar zeggen, zoiets in de ballingschap. Ik zeg het wel sladdig, maar die heeft in ieder geval een termijn van 70 jaren genoemd. En dan gaat David in gebed tot de Heer. Dat neemt dat hoofdstuk eigenlijk in beslag. Tot aan vers 23 of zo. En hij doet belijdenis van de zonde van het volk. Namens het volk, treedt in de positie van het volk als hoogste gezagsdrager binnen het Joodse volk. En hij doet een beroep op Gods belofte, zo van 70 jaar, ja, maar het is ongeveer wel om, enzovoorts. Dus, enzovoorts. En daar reageert de Heer op, terwijl Daniël nog sprak, en dan komt de engel. En die zegt, weet dan en verstaan van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Enzovoort. Wat was een beroep doen op de beloften die God gedaan had. En zo vinden we dat vaker in de Bijbel. In essentie dus is het dit. Dat wil zeggen, komt gebed voort uit geloof. Geloof namelijk in wat God geopenbaard heeft. En beloofd heeft, kenbaar gemaakt heeft, enzovoorts. En als ik het dan zo smal mogelijk neem, gedetailleerder kan ik het niet, dan moet ik u zeggen dat een gebed dat gericht is op de verheerlijking van de naam des Heren in onze levens. Ik bedoel dichterbij, onze levens. Een gebed dat gericht is op de verheerlijking van de Heer in onze levens. Of andersom, een gebed op dat onze levens zouden zijn aan hem gewijd en dienstbaar aan hem. Ja, zo'n gebed wordt verhoord. Dat kan niet missen. Wij weten zeker dat dat naar de wil van de Heer is. Of iets als, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dus staat er, dat is Jacobus 1. Die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Maar dan moet u wel bidden in geloof, staat er. Want als je niet gelooft in de beloften Gods, dan kan je bidden wat je wil, maar dan krijg je ook die wijsheid niet. Want een en ander begint met onderwerping aan het woord van God. Die uitdrukking dus, naar zijn wil, is dus een beperking. Maar de bedoeling is dat onze wil, onze wens, onze begeerte, want dat woord zou je hier eigenlijk moeten gebruiken, omdat het in andere omstandigheden ook zo vertaald wordt. Onze wil, onze begeerte moet overeenkomen met wat de Heer zelf wenst te doen. En als we ons daaraan conformeren, zeggen we, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En, want ik wil u dienen en zo. Dan doet hij dat. Moeilijker is het niet. Alleen, ja, als je vervalt in gangbare religie, waar wij van verlost zijn, dan kom je dus terecht in een sfeer die zegt, een mens heeft hier zo zijn noden, zijn kortkomingen, zijn wensen en zijn wat hij maar wil, en zijn behoeften enzovoort. En dan moet hij bidden tot de goden, eventueel offers brengen aan de goden, en maar veel zeuren bij God, want er staat ook dat je, als je aanhoudend bidt, dan zal hij uiteindelijk wel recht doen, staat er, onrechtvaardige recht, dan weet je nog. Dat soort dingen. En dan komt het wel goed. Ja, dat zeggen ze van Baal ook, en van Allah, en van Dagon, en wat het maar is. Maar dan zit je echt op het verkeerd spoor, hoor. Zo gaat het niet. Dat is proberen God te onderwerpen aan jouw begeerte, aan jouw wensen, aan jouw plannen enzovoorts. En dat, of de Heer dat verhoort, ja, daar heb ik niks over te zeggen, want dat lees ik in de Bijbel niet. Niks over, dus ik zeg er ook niks over. Daar gaat het vers ook niet. Wat vers over gaat, is als wij iets bidden naar zijn wil. Iets vragen naar zijn. Ik heb altijd moeite, want er zijn zoveel woorden die in de Statenvertaling vertaald worden met bidden. Als je dit in het Engels leest, King James, staat er gewoon ask. Vragen, niet het woord voor bidden. In de zin van begeren of zo. Maar goed, maar het is naar zijn wil. En hoe kennen wij zijn wil? Doordat wij zijn geboden bewaren. Zijn woord liefhebben, zijn woord in onze harten geplant wordt. Kortom, omdat wij Christus hebben leren kennen en de kracht van zijn opstanding enzovoorts. En dat beperkt in de praktijk onze begeerten. En daarmee ook ons gebed. Ik zeg het wel vaker. Ik maak er nooit een gewoonte van om specifiek aan de Heer iets te vragen. Niet dat ik dat nooit doe, dat gebeurt wel eens. Maar dan nog voel ik me bezwaard en dan zeg ik tegen de Heer, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want ik weet het ook niet. Maar zo staan. Er staat toch, laat u begeerten en uw noden en bezorgen bekend worden bij de Heer. Enzovoort. Ja, dat. En zo leg je dat van je af. Dan leg je het bij de Heer neer. Dus, nou ja, enzovoort. Hoe staat het ook weer in Colossense? Dat vind ik eigenlijk een hele mooie uitspraak. Even zoeken. Dan kan ik hem natuurlijk weer niet vinden. Maar het was ook niet Colossense, het was Filippenzen. Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Begrijp je me goed? Wij dragen wel degelijk verantwoordelijkheid. En dat brengt zorg met zich mee. Dan moet je namelijk zorgen voor dit en zorgen voor dat. Dus het is een beetje een rekbaar begrip, dat bezorgd zijn. Maar goed, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles. Dat is dat wil, die wil. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken. Maar het zijn gewoon twee woorden voor vragen. Bidden. Bidden en smeken. Met dankzegging. Met dankzegging. Voor wat men is en voor in de positie waarin men verkeert. Bekend worden bij God. Laat het bekend worden bij God. En de vrede Gods. Dit is het mooie. Er staat er niet. En hij zal erin voorzien. Of hij zal u geven wat u vraagt. En dat soort dingen. Maar er staat gewoon. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Zal uw harten en uw zinnen. Uw zintuigen, daarmee uw emoties, bewaren in Christus Jezus. Dan zouden we er vrede mee hebben. We brengen het bij de Heer, heet dat. Al uw lasten zijn licht of zwaar, zongen wij vroeger. Kent u dat niet? Een koortje was dat, een koortje. Al uw lasten zijn licht of zwaar, breng ze bij Jezus en laat ze daar. Verder ken ik het lied niet, maar niet, ben ik weer vergeten. Maar. En zo is het, ja. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Want ik blijf volhouden dat veel van de bezorgdheid die ons overvalt, als je het zo mag zeggen, voortkomt uit ons eigen verstand. Dat wil zeggen onze eigen overleggingen. Want wij zien leeuwen en beren op de weg. Of hoe het maar heten mag, voetangels en klemmen. En dat soort dingen. Sommige mensen hebben weinig verstand en hebben dan ook weinig zorg. Dus je zal maar gezegend zijn met een goed verstand. Dan wordt het leven niet makkelijker van, denk ik wel eens. Want er zijn er veel meer dingen waar je zorgen over gaat maken, omdat je veel meer dingen ziet die mis kunnen gaan. Heb je dat ook? Dat ziet vooral degene die naast je zit als jij de auto bestuurt. Ja. Toch? Ja. Maar goed. Kortom, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Je moet die dingen dan maar overlaten aan de Heer. Want terwijl ik aan de ene kant nogal eens roep van, de Heer is niet geïnteresseerd in je gewone aardse leven. Zeg ik nu toch, de Heer is wel degelijk geïnteresseerd in uw dienst aan hem. Zie je? En daar in die positie ben ik er zelf van overtuigd, geeft hij ons alles wat wij nodig hebben. Zeker als we hem vragen dat hij ons geeft alles wat wij nodig hebben. Maar ik ben van mening dat hij ons dat beloofd heeft. Hij zal, als dat verzoeking is, die geeft hij niet. Maar dan zal hij wel geven, de uitkomst staat er. Zie? En hij zou ons bekrachtigen. Als wij zouden bezwijken, bekrachtigt hij ons. En dat is niet een belofte voor een gewoon aards leven als zodanig. Maar dat is een belofte voor degene die als zijn kinderen, als zijn dienstknechten, als zijn strijdlieden, krijgsknechten, door het leven gaan, zal ik maar zeggen. Dat is wat het is. En dat moeilijk is, dat er bezorgdheid met zich meebrengt, enzovoorts. Ja. Maar dat breng je dan bij de Heer in het vertrouwen dat hij is de baas, hij is de chef. En wij zijn ondergeschikt, dus dan in laatste instantie zijn verantwoordelijk. En een wat nettere, wat vriendelijker toelichting is deze. Wij zijn kinderen hier op aarde en als zijn kinderen leven wij. En voor zover wij zijn kinderen zijn, zal die vader echt voor zijn kinderen zorgen. Dat is misschien wat vriendelijker, komt misschien wat vriendelijker over. Maar ja, het geldt hetzelfde verhaal voor de krijgsknecht, voor de soldaat, zal ik maar zeggen. Dat is een opperbevelhebber, die heeft daar toezicht op. En wat de priesters betreft, er is een hoge priester. Dat is de uiteindelijke verantwoordelijke. En daar vertrouwen wij dan op. Maar het neemt onze verantwoordelijkheid voor ons eigen leven niet weg. Zie? Nou goed. We hebben nogal wat liederen in de christelijke traditie met de strekking van die van dat wij niet weten wat de toekomst brengen mogen, mijn geleide is Heere hand en zo. Kan verkeerd uitgelegd worden, maar goed, wij weten het niet. Maar ik bedoel liederen met de strekking als die van één stap tegelijk of één dag tegelijk, one day at a time, van Chris Christofferson, ken je niet? One day at a time, sweet Jesus. Ja. Ik vind het een mooi lied, ja. En van de zusjes Parsjouwer, maar die hebben we ook niet gekend, zeker. In stap tegelijk zelfs. Maar de Bijbel zegt het, elke dag en leeft genoeg zijn eigen kwaad en dat is het dan. Gisteren is voorbij, morgen komt nog en vandaag leven wij. Dat is het idee en het is een algemeen advies. Ook voor de natuurlijke mens, vind ik. Want u weet, alle crisissen in Nederland komen voort uit het idee dat het morgen fout loopt. Toch? Over de toekomst. Ja, ja. Ze vergeten vandaag te leven. Men werkt aan een toekomst. En vandaag leeft men niet. Dat is de tragiek van het menselijk bestaan. Waar nog bij komt, er is helemaal geen toekomst voor de mens. Toch? Er is alleen toekomst voor degene die dit woord hebben en wie en dus de zoon hebben enzovoorts. Kortom, wij hebben de belofte van de Heer dat hij voor ons zorgt en ons geven zou wat wij nodig hebben onder omstandigheden, omdat wij gelovigen zijn en in het bijzonder omdat wij zijn kinderen zijn. En in dat verband heb je schriftplaatsen als een ieder die bidt, die ontvangt. En al wat gij begeren zult in het gebed, gelovende. Dit is Matthäus 21, vers 22. al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, geloven waarin? In de beloften Gods. Ja. Zult gij ontvangen. En in de variant van die tekst in Marcus 11, vers 24. Alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult. Maar het is niet geloof in je gebed, dat is geloof nog steeds gewoon in het woord van God. En dan kunt u zeggen, ja, maar er staat toch dat je moet geloven dat als jij het bidt, dat je dat ontvangt. Dan zeg ik, ja, dat zou ik wel willen geloven, maar we hebben de ervaring van miljoenen christenen die dit niet beleefd hebben. Die gebeden hebben voor van alles en nog wat en geloofden, vertrouwden dat de Heer het zou geven en gaf het niet. En dat bewijst dus dat het niet de betekenis van het vers is. Het is geloven in wat God gezegd heeft, beloofd heeft. En dat was niet een kalme reis, zei de zuster, die er beroemd mee geworden is. Hoe ze maar heette, moet altijd veel te lang nadenken. Hoe heette ze ook alweer?
Je bedoelt ook niet Corrie
ten Boom? Ja, Corrie ten Boom, ja, bedoel ik. Achteraf heb ik gevonden, het was niet van Corrie ten Boom, het was van dominee Kees Hoekendijk. C.J. Hoekendijk. Vadertje Hoekendijk werd die genoemd trouwens.
Vader Karel.
En die is een vader. De vader van Karel Hoekendijk, ja. Was dat. Ja, was vrij evangelisch predikant. En eigenlijk oorspronkelijk zendeling in Nederlands-Indië. Dat mag je niet meer zeggen, heb ik vandaag gehoord. Nederlands-Indië mag niet meer. Indonesië, ja. Voormalig Nederlands-Indië. Maar goed. Maar die had dat gezegd. God heeft geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. En die, of hij het verzonnen heeft, weet ik niet. Maar ik heb het van hem gelezen, ja. En dat was voor Corrie ten Boom. Maar toen maar het is inderdaad juist, ja. Dat weet je, dat zie je bij de apostelen zelf. Die hebben helemaal geen kalme reis gehad. Al die apostelen niet, nee. En Johannes schijnt dan niet de marteldood gestorven te zijn, maar die heeft toch gevangen gezeten op Patmos enzovoorts. Dus kalme reis kan het ook niet geweest zijn. En daarna hebben we de geschiedenis van het christendom met zijn constante vervolgingen, waar ook ter wereld. Toch? Dus ja. En voor zover de wonderen gebeuren, dat denk ik wel dat die gebeurde, maar waren ze incidenteel. Daarom heette het ook wonderen. Niet omdat het regel was of iets dergelijks. Zie? Ik denk er liever niet te veel over, maar toch wel. Ik vind het luguber. Maar toch, dus denk, zeg nou niet dat als je maar gelooft dat je gebed verhoord wordt, dat het dan verhoord wordt. Dan krijg je de kracht van het gebed, die men dan weer... Weer berust op de uitdrukking, het gebed van een gelovig gebed, of het gebed van een rechtvaardige, vermag veel en zo. Zo van dat het gebed zelf zoveel kracht heeft. Maar dat is niet zo. Dat kun je alleen lezen in dat vers als je geen andere uitspraak in de Bijbel zou hebben, maar die hebben we wel. Het is niet de kracht van het gebed, het is de kracht van de Heer, eventueel. Die bepaalt zelf wat hij doet. En als het in zijn plan past, dan doet hij wat. En ik ben ook van mening dat er heel wat is wat in zijn plan past. En dat hij ons geeft zonder dat wij erom gevraagd hebben. Dat is toch de vrijmacht van de... Heet dat? De vrijmacht heet dat. Van de Heer. Dat is vrij om te doen wat hij wil. Heb je dat? Toma. Ik ga terug, hoop ik, naar 1 Johannes 5. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. En dat is een vrijmoedigheid die ontstaat doordat wij leven uit de vergeving van onze zonden. Ontleend aan hoofdstuk 3, waar wij waren, indien ons hart ons veroordeelt. God is meerder dan ons hart. Dat is wat wij aanvaarden. God zegt, ik vind geen schuld, het is weggedaan. Dan krijgen wij vrijmoedigheid om ons te stellen onder de troon der genade, daaruit te leven. En sommigen denken dat de troon der genade, dat je daartoe nadert op het moment dat je bidt. En daar is niks tegen in te brengen. Maar het is veel, veel meer dan dat. Hè? Het is zich onderwerpen aan degene die op de troon zit. En van hem ontvangen wij, volgens het laatste vers van Hebreeën 4... genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Genade, barmhartigheid en hulp ontleend aan Eleazar, de tweede hoge priester van het oude verbond. Want Ezer is hulp, hè? Hulp komt van de hoge priester. Ja. Goed. En indien wij, vers 15, en indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden, de begeerten heet het elders, de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Wat hier staat is gewoon precies hetzelfde feitelijk als in vers 14, maar met andere woorden, op de gebruikelijke manier, Johannes herhaalt de uitdrukkingen. Zie? Maar er stond wel degelijk in zijn naam. Daar moet het in passen. En dat is wat hij geeft. Daar moet je ook blij mee zijn, want dat heb ik nog niet gezegd. Je moet er toch niet aan denken dat je zwaar gebeden hebt voor iets, of de Heer je iets wil geven. En dan krijg je het ook. En daarna heb je er spijt van, had je het maar niet gekregen. Want jongen, wat heb je daar een ellende van gehad. Hè? Huh? Nee, ja, dat is heel serieus dit, hoor.
Ja.
Ja. Je zal maar de pech hebben dat je gebed verhoord wordt. Ja, nou willen we weer geen voorbeelden te binnen schieten. Zeg het maar niet. Maar er waren ook Bijbelse voorbeelden bij, van, nou ja, enzovoorts. Dat kan ook. Nou goed, als je dan zo nodig wil, ga dan maar. Toch? Wij willen niet dat deze over ons koning zei. Nou dan niet, zegt de Heer. Dan zoek je het maar een poosje zelf uit. Een jaartje of 2000. Dan krijg je wel spijt van. Toch? Maar ja. Ik weet, dat zijn niet de beste voorbeelden. Maar ik meen het serieus. Het is ook niet nieuw wat ik zeg, hoor. Het is wel ooit wel eerder door mensen naar voren gebracht. Dat je soms voor helemaal verkeerde dingen kunt bidden enzovoorts. En dat kun je beter niet doen. Want, hè?
Nou uitdrukking, wees voorzichtig bij je verbidden.
Ja, heb ik dat ooit gezegd? Ja, daar ben ik ook. Ik ben er heel voorzichtig mee. Ik kijk wel uit. Ja. En de Heer Jezus zelf zegt ook precies dit, hè? Waar moet ik dan voor bidden? Moet ik dan bidden, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan? Dat is een betrekkelijk neutrale term die iedereen wel kan gebruiken. Als je in een bepaalde situatie in het leven terechtkomt. Kunnen we het nou niet anders? Kunnen we dat niet besparen? En de Heer zegt, maar dat zou ik wel willen bidden, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat is mijn werk. Ja. Of het leuk is. Nee, dat is niet leuk. Maar ja. Nou ja. Het is maar goed dat het eind vanavond is. Want ik kan me erover opwinden over dat gezeur wat je tegenwoordig hoort. Mensen meteen een burn-out hebben en zo, zodra ze maar iets moeten doen. En dat ze vooral thuis niet gebeld mogen worden door de baas. En dan kunnen ze niet tegen, want ze moeten een tijd rust hebben. Want anders kunnen ze de andere dag niet van 9 tot 5 op het kantoor werken en zo. Och, wat een zielige mens en zo. Dat is toch zielig. De wereld is vol met mensen die werken 24 uur elke dag. Om in leven te blijven. Dat is betrekkelijk normaal, hoor. En als je een eigen zaak hebt, werk je ook de godganse dag en nacht. Want dan lig je wakker van enzovoort. Daar is helemaal niks mee mis. Maar mensen kunnen tegenwoordig niks meer. Lopen overal voor weg. Willen geen verantwoordelijkheid dragen. Schuiven het af op een overheid die ook geen verantwoordelijkheid wil dragen. Daarom zijn ze de overheid. Mag ik er niet bij zeggen. Zie, dat, het is maar goed dat het eind van de avond is. Maar kom op zeg. En wij als kinderen, God, ja, we willen wel de Heer dienen. Nou, ik heb van de week nog net een uurtje tijd ergens. Dan kan ik wel even de Heer gaan dienen. En, hoeft ie. Laat me zitten. Dat is... Wij leren in militaire dienst. We hebben 24 uur dienst en recht op ontbering. Nou ja, dat kreeg je dan ook bij gelegenheid. Ja. Maar zoiets. Dus, ja, en dan kun je wel bidden om dat niet te hoeven. En ja, sorry jongens. De bedoeling is dat wij de tegensprekers tegenstand zouden bieden. Maar dat is volgende hoofdstuk in de Hebreeënbrief weer. Hè. Gij hebt toch ten bloede toen niet... het tegenspreken der tegenstanders verdragen enzovoorts. Beschouw het maar als kastijding. De Heer kastijdt ons, omdat het is nuttig voor ons, voordat wij volwassen zouden worden. Hebreeën hoofdstuk 12. Hè? En dan kom je uitgeput thuis en dan zeg je, laat mij toch slurpen van dat rode daar. En dan wordt het je kwalijk genomen ook nog. Je bent op sterven na dood. Je moet dringend wat hebben. Je hebt zo je best gedaan, gejaagd de hele dag. Jachten en jagen. Dat is ook een lied van Franny Vase. Maar doe maar. En dan mag je niet eens een bord soep. Nou ja, enzovoort. Ja. En dan heet het gewoon in de Bijbel dat niet iemand zijn hoereerder, Hebreeën 12 dus nog steeds, dat niet iemand zijn hoereerder gelijk Ezel die om een spijs zijn eerste geboorterecht weggaf. Het wordt heel laconiek overgedaan. Die het tegen elkaar afweegt. Ik wil zeggen, ik heb het zo slecht en zo zwaar. Nou en, dat hoort bij het leven in het algemeen. Dat gaat op en neer, dat zegt de prediker ook. Je hebt goede tijden, je hebt slechte tijden, dat zeggen ze in Hilversum. En, ja. En wij als gelovigen hebben dat ook, maar wij hebben een goede zaak waarvoor wij staan. En waarvoor we eventueel strijden en ontberingen lijden enzovoorts. Zie? En de Jacobus die dan zei, indien het iemand een wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dat is vers 3 of zo van Jacobus 1. Die begon met te zeggen van, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Ja, opdat de beproeving van uw geloof enzovoorts. Dus ja, of de Heer je daaruit redt. Nee, hij geeft je de kracht die je ontbreekt, wellicht. Maar het is niet zo dat hij je ervoor bewaart in de zin van dat het ons niet overkomt. Dus we komen altijd in omstandigheden terecht waarin wij het moeilijk hebben. En wat de Bijbel zegt is, dat als het je dwars zit, als je daaronder gebukt gaat, breng het bij de Heer. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. En niet te veel aan morgen denken, één dag tegelijk. Enzovoort, en vertrouwen. Hoe was die ook weer? Gisteren is voorbij. Morgen komt nog en... En vandaag zorgt de Heer. Zei u dat? Ja, ja. Ja, dat is de officiële uitspraak. En daar wou ik het maar even bij laten voor vanavond. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan en u beschouwen als onze Vader die voor ons zorgt. Dat wij als uw dienstknechten door het leven mogen gaan en dat u bent die Heer die voor ons zorgt omdat wij u dienen. Wij zeggen u dank daarom dat we ons geborgen mogen weten bij u. We mogen weten dat wat er ook gebeurt, dat er niets is wat ons kan scheiden van uw gemeenschap en van uw liefde. En dat u ons brengen zou naar die erfenis die u ook voor ons bewaart in de hemel. Wij willen u ook dankzeggen voor dit woord dat levend en krachtig is. Dat woord dat u in onze harten wilt planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons veranderen zou in de vernieuwing van ons gemoed. Zodat wij niet leven binnen de context, de gedachten van de wereld en daarmee de goddelozen, maar integendeel dat wij zouden leven binnen uw belofte en binnen uw woord. Dat, zodat wij weten wie u bent en wat u doet en welke plaats u ons daarin gegeven hebt. Als eerstgeborenen, als geroepen zonen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond, onderweg naar die heerlijkheid die u zou openbaren. En op die grond bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.